Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken die zijn de hand begon. Amen. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 103 en daarvan het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden, hoe zwaar hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar door onze zonden niet. Psalm 103, het vijfde vers. Een dierbaar woord zal u worden voorgelezen uit het eerste boek van Samuel, daarvan het 18e hoofdstuk en daarvan de eerste 16 versen. 1 Samuel 18, vanaf vers 1 tot en met vers 16. Maar vooraf doen we belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen en daarna zingen we uit Psalm 2 het laatste vers. Welzaligheid wiens zonde die naar zijn reine leer in hem hun heil, een hoogst geluk beschouwen en wat er verder vol, Psalm 2 vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu 1 Samuel 18, vers 1 tot en met vers 16. Het geschiedde nu, als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David, en Jonathan beminde hem als zijn ziel. En Saul nam hem te dien dagen en liet hem niet wederkeren tot zijn vaders huis. Jonathan nu en David maakten een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. En Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem David. Ook zijn klederen, ja tot zijn zwaard toe en tot zijn boog toe en tot zijn gordel toe. En David toog uit overal waar Saul hem zond. Hij gedroeg zich voorzichtiglijk. En Saul zette hem over de krijgslieden, en hij was aangenaam in de ogen des ganse volks, en ook in de ogen der knechten van Saul. Het geschiedde nu, toen zij kwamen, en David wederkeerde van het slaan van de Filistijnen, dat de vrouwen uitgingen uit al de steden van Israël met gezang en reien, de koning Saul tegemoet met trommels, met vreugde en met muziekinstrumenten. En de vrouwen spelende antwoordden elkander en zeiden, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen ontstak Saul zeer, en dat woord was kwaad in zijn ogen, en hij zeide, zij hebben David 10.000 gegeven. Doch mij hebben zij maar 1.000 gegeven en voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. En Saul had het oog op David van dien dag af en voortaan. En het geschiedde des andere daags dat de boze geest Gods over Saul vaardig werd en hij profeteerde midden in het huis. En David speelde op snarenspel met zijn hand, als van dag tot dag. Saul nu had een spies in de hand. En Saul schoot de spies en zeide, ik zal David aan de wand spitten. Maar David wendde zich 2 van zijn aangezicht af. En Saul vreesde voor David, want de Heere was met hem en hij was van Saul geweken. Daarom deed hem Saul van zich weg. En hij zette hem zich tot een overste van 1.000, en hij ging uit en ging in voor het aangezicht des volks. En David gedroeg zich voorzichtiglijk op al zijn wegen en de Heere was met hem. Toen hij Saul zag dat hij zich zeer voorzichtiglijk gedroeg, vreesde hij voor zijn aangezicht. Doch gans Israël en Juda had David lief, want hij ging uit en ging in voor hun aangezicht. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Het is voor de tweede maal dat u op uw dag ons in uw huis vanmiddag wilde vergaderen. Daarin komt uw zorgende liefde over ons alle leven openbaar, in de dingen voor de tijd en in de zaken voor de eeuwigheid. En dat u ons een verstand wilde geven, wat door de Heilige Geest verlicht zal mogen worden, om acht te geven op al uw weldaden, die roemen tegen een welverdiend oordeel. Want wij hebben dat niet verdiend, dat beleiden we zoveel met onze lippen, maar dat het vanmiddag waarheid in ons hart zal mogen zijn of worden, dat we nog mogen zijn die we zijn, en dat uw goedertierenheden alleen de oorzaak zijn, dat wij, zoals we hier staan en zitten, nog niet vernield zijn, en uw barmhartigheden die nog geen einde namen, en dat die trouw zo groot is. O Heere, leer het ons dat we aan u alle schuldig zijn en dat u aan ons niets meer schuldig bent, omdat we één ding verdiend hebben, omdat we opgestaan zijn tegen het allerhoogste gezag en u daar kroon en troon staan en ten diepste iedere zonde is een aanslag op uw heiligheid en op uw heerlijkheid, dat we daardoor onze toren Gods waardig gemaakt hebben. En u ziet toren nog niet over ons ontdekt. Misschien in het tijdelijke straffen. Misschien in het tijdelijk oordeel. Wat ons vermaant en verplicht tot die nieuwe gehoorzaamheid. En wat ons toekomt te roepen. Verneder u onder de krachtige hand Gods. Zo zal hij u verhogen ter zijner tijd. En zult u dat vanmiddag in ons midden willen werken, Heren. In het hoogst verheven hart, wat voor uw aangezicht zich komt te ontdekken en wat u tegenstaat met woorden en met gedachten. En wat uw arbeid komt te maken met onze zonden en met onze ongerechtigheden. Of wilt u vanmiddag dan door de genade van uw Zoon nog eens afdalen en indalen in zondaarsharten. Door de komst van de Heilige Geest, waarvan we vanmorgen uit uw woord mochten horen dat het de troosten is die de ontroostbare komt te vertroosten. Die geleerd hebben om kwaad te doen en geen goed meer kunnen doen. En die zoveel leed dragen over dat beginsel wat zo verdorven is door de zonde. Maar wat u alleen kunt vernieuwen naar het evenbeeld van hem. Die het uitgedrukte beeld van uw heerlijkheid en van uw zelfstandigheid is. O Zoon, zo God, uw kerk van de oude dag. Maak ons uw beeld gelijk. Zou u dat vanmiddag willen betonen, dat u zo wederwarend en zaligmakend in ons midden zou willen arbeiden, opdat er nog nieuwelingen in Sion geboren mogen worden, en dat schuldverslagenen vertroost mogen worden, en dat degene die beeft voor uw majesteit en voor uw rechtvaardigheid, Heren, bemoedigd mochten worden in het strijdwerk van dit leven, opdat hun ogen op u geslagen mochten te zijn, van waar onze hulp alleen maar komen kan. Dat u vanmiddag zo in ons midden zijn, als een die dient, zoals u in de kring van uw discipelen in de paaszaal u neder wilde buigen en hun voeten wilde wassen. O, zo bent u toch gekomen. De Zoon des Mens is gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dat in dat rantsoen en in de voldoening aan dat rantsoen, Heren, de heerlijkheid van uw goddelijke ontferming openbaar mag worden in het zoeken en vinden van degenen die verloren liggen in zonde en in schuld, vertreden in een geboortebloed en walgelijk zijn vanwege hun zonde opgeraapt en meegenomen mogen worden op de schouders van die enige herder. Al wilt u het vanmiddag waarmaken dat zomaar een pijl in eenvoudigheid door uw woord afgeschoten mag treffen in de harten van des konings vijanden. En dat degenen die treuren en weden over hun zonden en over hun afmakingen en die moeten bekennen dat ze geleerd hebben om kwaad te doen en dat ze het goede bij zichzelf niet kunnen vinden, het goede buiten zichzelf in hem mogen vinden, die gezegd heeft: wie mij vindt, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van de Heere. Maar alle die mij haten, hebben de dood lief. Gedenk aan alle noten van de gemeente, die we andermaal u mogen voorleggen. En mag de herderloosheid op het hart gebonden zijn of worden van jong en oud, om aan de troon uw genade af te smeken, of dat het Gode mocht behagen om nog een onderherder als uit uw hand in uw gunst naar deze grote stad te zenden, waarin u nog een erfdeel hebt naar de verkiezende liefde van de Vader, wat nog toegebracht moet en zal worden door woord en geest. Wilt u daartoe de arbeid in uw koninkrijk met uw zegen bekronen en uw volk vertroosten en bemoedigen in het strijdperk van dit leven. En laat u de ogen van degenen die door schuldbesef getroffen en verslagen zijn, op hem geslagen zijn in wiens bloedwonden, alleen de verzoening en de vergeving van alle ongerechtigheid is. Want wie de Zoon heeft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon mist, Die zal de eeuwige dood baren. O, ontdek het ons, Heere, wat er in hem te vinden is. En hoe gewillig dat u bent om het uit hem uit te delen, waar u wilt en wanneer u wilt. Mag zo u welbehagen vanmiddag op alle plaatsen uw heerschappij, waar uw naamsgedachten is gesticht mag worden, heerlijk worden in de harten van des konings vijanden. Dat u gedenken aan alle noden die we andermaal u mogen voorleggen. U kent ze wel, maar u wilt er van de huizen Jacobs om gebeden zijn. Dat ik het hun doe. Mogen we u voorleggen de opleiding aan onze theologische school. Wilt u de kandidaten gedenken en wilt u ze ook leiden in de beroepen die zullen komen en die hun verantwoordelijke ja-woord vragen, en wilt u ze daarin licht en nabijheid en de zegen niet onthouden. Mogen we van u vragen of dat u het getal van uw knechten nog wilt vermenigvuldigen, dat er nog nieuwe knechten mogen worden uitgestoten en dat de opleiding ook straks weer na de vakantie aangevangen gezegend zal mogen worden, want aan uw zegen is alles gelegen. Mogen we van u vragen, Heere, want dat u onze overheid wilt gedenken, onze koning, samen met zijn echtgenoten, met hun kinderen. We mogen ze u voorleggen en van u vragen, want dat ze op de leerschool van de Heilige Geest het gebod van de Allerhoogste Koning als het hoogste gezag zouden eerbiedigen en hun koninklijke knieën voor u en voor uw majesteit leerden buigen. Mogen we van u vragen of dat u in het huis van de Oranjes uw genade heerlijk zou willen maken en het in het leven van onze oude prinses aan de avond van het leven waar zou willen maken dat u een God van wonderen bent, die de genade die u wel eer zo rijkelijk in het huis van de Oranjes wilde heerlijk maken, ook vandaag wilt doen. Mogen we daartoe u bevelen alle nood en smart, alle verbondenheid en verzorging en opstand en rebellie tegen u en tegen uw gezalfden. O, Heere, staat er nog eens over op. En wilt u schelden wat wij niet kunnen schelden, maar wat de hemel wel kan schelden, en wat met de hemel zijn ongenoegen overkomt te openbaren, of we alle zonde en goddeloosheid en zedeloos zijn, en onze dagen vol van zijn. Dat u onze jeugdheren, die jongens en de meisjes ook daarvoor bewaren. Dat u dat leven omtuinen door de tucht van uw woord. En laat dat woord van u, heren, in hun leven het hoogste en het enige goed omvattende, in heerlijkheid in hun jonge zielen, geopenbaard mogen worden tot waarachtige bekering. Opdat uw Godsrijk, o grote koning, naar uw toezegging zal mogen komen, tot aan de einde der aarde, en dat alle vlees, dat wil zeggen, alle soorten van mensen, de heerlijkheid God zullen mogen aanschouwen. Want dat is naar uw eigen woord dat de velden wit zijn om te oogsten. Bid de Heere des oogstes, dat hij nog arbeiders in de oogst uitstoten. Want de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinigen. O, wilt u ons verblijden, heren, met het lichten van uw vaderlijk en vriendelijk aangezicht. En mag dat vanmiddag op uw naams wil naar de trouw van dat eeuwige en dat onvergankelijke en dat heerlijke verbond nog heerlijk worden in het aangezicht van hem die in dat verbond de arbeid heeft willen verrichten. En op de aarde de weg van zijn lijden en sterven de bloedprijs wilde betalen tot de verlossing van al zijn onderdanen en die door zijn geest door u beloofd, o Vader, in alle heerlijkheid heerschappij zal hebben en houden in de harten van des konings vijanden, omdat het loflied op die koning gehoord en beoefend zal mogen worden in de harten van al uw gunstgenoten. Zo moet de koning eeuwig leven, bid elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven en zegenen. Dag aan dag, o, wij hebben niets om op te pleiten dan alleen een verzonderd leven, dat weet u, heren, omdat het alles doorgebracht is en nooit verder zullen we het kunnen brengen als door te brengen. Maar de genade Gods is overvloeiende voor de grootste der zondaren, die door de genade van die koning ingewonnen mag wederkeren met berouw en met schaamte. Over zoveel kwaad bedreven tegenover zoveel goed. We vragen het in de uitdelking van al onze overtredingen. In de bloedende gerechtigheid en de heiligheid van hem. Die als de grote hemeladvocaat altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En die gij altijd hoort. En wat meer is, die voor overtreders bid. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 133 en daarvan het eerste, tweede en derde vers. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zoden, want hetzelfde huis als broeders samenboden, dat lietenvuur niet wordt verdoofd. Het is als de zalf op het hoge priesters hoofd, de zalf waarmee hij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt. En het tweede vers, die liefdegeur moet ook tot liefde nopen, als de olie die van Aarons hoofd gedropen. En het laatste vers waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen, daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen, het leven tot in eeuwigheid. 133, 1, 2 en 3. En inmiddels krijgt u gelegenheid tot het afzonderen van uw liefdegaven. De Heere zegene u en uw gaven. Vanmorgen hebben we mogen luisteren, gemeente, naar de uitnemende liefde van Hem, waarvan u vanmiddag onder de bediening van het oude verbond hebt gezongen, Psalm 133. En vanmiddag wil ik uw aandacht vragen voor het schriftgedeelte, wat uit 1 Samuel 18 nu gelezen is, en dan in het bijzonder staan we stil bij het derde en het vierde vers. Jonathan nu en David maakten een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. En Jonathan deed zijn mantel af, die hij aan had, en gaf hem David. Ook zijn klederen, ja, zelfs zijn zwaard, tot zijn zwaard toe, en tot zijn boog toe en tot zijn gordel toe, tot zover. Die tekstgedeelte wijst ons vanmiddag op twee personen, David en Jonathan. David de zoon van Isaï en Jonathan de zoon van Saul, de eerste koning over Israël. En vanmiddag vraagt dit tekstgedeelte onze aandacht en we luisteren in onze eerste gedachte naar de ware liefde. Want van die liefde zegt de Heere door de dienst van Samuel, die dat heeft gezien en meegemaakt, dat Jonathan zijn ziel aan die van David verbonden werd. Daar gaan we naar luisteren. Waar is dat nou vandaan gekomen? En wat is de vrucht daarvan geweest? Onze tweede gedachte, een zalige overgave, is in dat vierde vers u gelezen. Hij gaf als het ware, zijn leven gaf hij aan David over. Wat zijn leven zou geweest zijn als hij in de plaats van David, dus de tweede koning, zou worden over Israël. Maar dat werd Jonathan niet, de zoon van Saul. Maar dat werd naar het welbehagen David, de zoon van Isaï. En die was al gezalfd tot dat koningschap. Door de dienst van de profeet. Die tot hem was gekomen, Samuel. Om hem in het huis van Isaï als de verkorene van de vader te zalven. Met de heilige zalfolie waarmee de hemel David hem ging afzonderen. David ging afzonderen om onder het volk te mogen dienen. En als des konings zoon van de hemel geschonken. Niet uit Saul, van uit het huis van Isaï te mogen uitgaan. En dat zet onze derde gedachte stil. Bij een heerlijke gemeenschap. En die gemeenschap staat feitelijk al in dat derde vers. Daar Jonathan nu en David maakte een verbond. Terwijl hij, Jonathan, hem lief had als zijn ziel. En in het eerste vers kunt u het ook terugvinden. Het geschiedde nu als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. Wonderlijke boodschap die vanmiddag onze aandacht vraagt. Die altijd weer in het middelpunt stelt de uitnemende liefde die God door de genade van zijn zoon in deze wereld wil openbaren aan mensen die hem haten. En die van de Heere en zijn dienst feitelijk niks willen weten. Die met God en met zijn dienst hebben afgehandeld en het afgebroken hebben om nooit meer tot God terug te keren. Maar God is in een beter verbond als David met Jonathan en Jonathan met David gaat aansluiten. Is God afgedaald en nedergedaald in deze wereld om de uitnemende liefde van de Vader door de genade en de gaven van zijn enige zoon ons te verklaren en te openbaren en te betuigen dat hij geen lust heeft in jou en u en in mijn dood, maar dat hij daarin lust heeft dat we ons bekeren zullen en zullen leven. Dat is de kern altijd van het evangelie. Daar kan niemand omheen. Al zou je het vandaag voor de eerste keer horen, dan laat er twee dingen na. Of u gaat met die boodschap, gaat u uw eigen gekozen weg weer verder. Of u mag door Gods genade het waarzien worden dat u door die liefde ingewonnen en overwonnen uw wapens aan de voeten van die uitnemende koning waar u God zijn liefde openbaart, te mogen inleveren. En dat mag ik u alle vanmiddag wel toewensen. En niet één keer. Maar als het goed is, moeten we het iedere dag voor God verliezen. En we weigeren altijd beschaamd en schaamrood te worden vanwege onze eigenzinnigheid en onze eigen tegenspreken en ons rebelleren tegen de Allerhoogste. En daarom gaan we maar even terug naar het vorige hoofdstuk. Daar vinden we Israël. In doodsnood. Want ze zijn onder de koning Saul zijn ze uitgetrokken naar het dal Sogo. En daar hebben ze de strijd weer aan moeten vangen tegen degenen die voortdurend altijd weer opnieuw de Filistijnen zich opmaakten om het volk van Israël naar het leven te staan. En daar hebben ze de macht gevoeld en gezien van de Filistijnen, want ze zijn met duizenden gekomen om zich gereed te gaan maken om voor de laatste keer in hun ogen maar eens af te rekenen met dat volk waarmee de Heer zoveel bemoeienissen heeft gemaakt. En ze hebben alles in de strijd ingebracht. En er is één man die als het ware daar in dat dal van Sogo het voor zeggen heeft. Dat is Simson. Nee, dat is Goliath. Als die man 3 meter lang, een harnas van 60 kilo aan, een spier als een weversboom, een zwaard wat door één man als het ware niet te hanteren is, en dat is het toonbeeld van de macht van de Filistijnen, ieder ogenblik en op de gezette tijden, het heeft meer dan 40 dagen geduurd, is hij gekomen om iemand uit het leger van Israël uit te dagen, dat hij maar moest komen om de strijd tegen deze onoverwinnelijke kracht van de Filistijnen aan te gaan. En wat heel diep ingegrepen heeft in het volksbestaan van Israël, het is te hopen dat velen dat beleefd mogen hebben. Dat de eer en de naam van de Allerhoogste aangetast. Want die Goliath was het symbool van de antichristelijke macht in die dagen. En dat symbool hoeven we vandaag niet te onderkennen, want dat is er in alle delen van de wereld, in al de openbaringen van al de machten en de krachten die de Vader de leugenen in zijn laatste offensief tegen de komst, de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, gaat inbrengen. Dan moet u wel op bedacht zijn. En dan moet u feitelijk iedere dag rekening mee houden. Dat de laatste slag nog gestreden moet worden. Het is wel een overwonnen vijand, maar het venijn zijn kop is vertreden, maar het venijn zit wel in zijn staart. En we moeten maar niet te gering denken over de macht en de kracht van de Vader der leugenen. Die zelfs met het woord in zijn hand velen zal proberen te verleiden door te zeggen wat de meester gezegd heeft voordat hij een hemel gevaren is. Ziet hier is de Christus. Ziet daar is hij. En gelooft ze niet. Want ze zijn niet uit mij uitgegaan. En zo staat daar die kampvechter, die machtige Filistijn, Die onoverwinnelijke man in de ogen van gans Israël, omdat hij zijn mond er open deed en in het dal van Sogo kwam zijn stem tot heel Israël en iedereen hoorde het en ze zaten in al de holen en in al de gaten waarin ze zichzelf niet durfden te vertonen vanwege de macht die deze man en de Filistijnen uitstraalden. En daarom is er niemand die in Israël gehoor gegeven heeft op de uitnodiging van Goliath om de strijd met hem aan te gaan. Dus er is niemand onder Israël die dat aandurft. Zelfs Jonathan niet. We hebben van Jonathan lezen dat hij nota bene met zijn man die zijn hulp was in de strijd, de Filistijnen heeft overwonnen en een heel groot aantal van de Filistijnen heeft te sterk is geworden en de overwinning over het heeft behaald. Maar ook van hem lezen we in dit alles niets dan alleen dat de Heer in de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid David naar het leger zendt, waar drie van zijn broers in het leger van Saul moeten dienen om tegen deze machtige vijand in wiens ogen zij zelf niet zijn, de strijd aan te gaan en te wederstaan. En dan komt David in het leger. En hoe komt hij in dat leger? Hoe komt hij daar nou? Heeft hij tegen zijn vader Isaïe gezegd: moest luisteren, vader, hij wist er helemaal niks van, wat er in de dal van Sogo gaande was. Ik zal heen gaan. Nee, hij is door zijn vader gestuurd. Hij is zichzelf niet opgeworpen, waartoe is hij gestuurd? Om in het levensonderhoud van die broers te zorgen. En daarom is zijn vader Isaïe hem bevolen om datgene wat die broers nodig hadden om in het leven te kunnen blijven, met de medesoldaten, om dat af te zonderen en als het ware als een bewijs van medeleven aan dat leger van Israël, als het ware zo een blijk van belangstelling en medeleven, het getuige te geven in de goede gift die door de dienst van Isaïe, door de dienst van David gekomen is. En dan komt hij. Nadat hij eerst in de wagen burgt, moet u zich maar voorstellen, als een soort legerkamp waar de Joden, de Israëlieten, als het ware hun bezittingen en wat die ze achter moesten laten in de strijd, hebben bewaard en hebben laten bewaken dat de vijanden daar geen deel aan zouden krijgen. Daar komt David het eerst en daar gaat hij de goederen gaat hij afgeven die aan Saul en zijn leger en aan zijn broers van David worden geschonken. En dan hoort hij wat daar in de dal van Sogo gebeurt. Hij hoort als het ware de weerklank uit de angst die in het leger van de Israëlieten zich komt te ontdekken. En die ze machteloos maakt. Hij hoort het. Dat er niemand is die niet kan zeggen, had hij onder dat de openbaring van dat geweld van de Filistijnen door de dienst van deze Filistijn niet beeft. En vreest dat het lot van Israël ten einde zal komen en dat uiteindelijk de vijand de overwinning zal behalen. Want het is een toonbeeld van macht in het licht van de machteloosheid van Israël. En waarom? Omdat ze zo ver bij de Here vandaan zijn. Omdat er in hun geen kracht is tegen die grote menigte die de vijand in het licht komt te brengen door deze geweldige machthebber, deze Goliath Voor wie de, en voor zijn taal, zijn godlastelijke taal, waarmee hij het wezen van de heerlijkheid van de God van Israël kwam aan te tasten. Hij sprak als het ware, elke dag sprak hij zijn vloeken uit over Israël. Wat zal er door degene die de Heere vrezen zijn heen gegaan? En toen David kennis nam van deze geweldsexplosie van de zijde van de vijand, toen is er in zijn hart een vuur ontbrand. Wat David niet heeft aangestoken, en wat Izzie niet aan kon aansteken, maar wat de hemel heeft ontstoken in het hart van David. En weet je waar dat vuur over ontstoken is? Dat Gods naam om Israëls wil gelasterd werd en niet verheerlijkt werd. En dat deze machthebber het scheen voor het zeggen te hebben, terwijl de Allerhoogste in de hemel is en met het Heer des hemels en met de inwoners der aarde doet, naar zijn vrijmachtig welbehagen. En dat heilige vuur, wat in het hart van David is ontstoken om de verheerlijking van Gods naam, om de opluistering van zijn deugden, dat is het liefdevuur dat de hemel tot de eer en de verheerlijking van de Allerhoogste komt te ontdekken. En wat Davids hart als het ware in een heilige afkeer van hetgeen wat er in het dal van Sogo door deze geweldige man, deze geweldige vijand zich openbaarde om dat te bestrijden. Toen is hij gaan vragen. Hij heeft het helemaal eenvoudig aangepakt door Gods genade. Gaan vragen hoe lang dat al duurde. En of dat er al iemand geweest was die zich aangeboden had om op de uitnodiging van Simson in te gaan. En de tweestrijd te gaan strijden. Er was niemand. En dat heeft David niet onbewust gedaan. Dat heeft hij door de leiding van Gods geest gedaan. En dat vragen, dat is terechtgekomen bij de koning. Hoe en op welke wijze weten we niet, staat niet in de Bijbel. Maar het goede gerucht wat in de heilige verontwaardiging over deze lastering van de heilige en de heerlijke naam van de God van Israël in het hart van David door de heilige geest, door het vuur van Gods liefde is ontstoken, dat kon bij koning Saul. En koning Saul die laat hem komen. En die laat hem vertellen wat er gebeurd is. En David gaat getuigenis geven dat hij zich door de genade Gods van de hemel geroepen weet om op deze godslasterlijke taal, die de Allerhoogste tot op in de dienst van de vernedering heeft gebracht, een antwoord te gaan geven in de hulp en door de leiding van de Heere en van hem alleen en van niemand anders. Wat is dat? Dat is geloofstaal. Nee, dat is geen taal van David. Dat heeft hij niet bij Izzie geleerd. Dat heeft hij van de hemel geleerd. Om op de Heere en op zijn genade te vertrouwen en het bij hem alleen te zoeken en te weten dat de Heere als de Allerhoogste een antwoord zal geven waar mensen dat niet meer verwachten. Kent u deze taal? Dat is het zaligmakende geloof wat de Heilige Geest door zijn woord in de harten van al Gods kinderen gaat werken, waardoor ze tegen die geweldige tegenstander, die geweldige Goliath, die held waar de held, waar de held zijn hulp besteld heeft, als het ware de strijd gaan aanvangen, omdat ze van de hemel daartoe geroepen zijn. En wie geeft ze door de genade van de hemel die volmacht? Dat is de Heilige Geest, dat is de werkmeester van het zaligmakende geloof. En het geloof is een genade die de wereld overwint. Als onder de 100 Simpsons, als onder de 100 Goliaths, als onder 100.000 vijanden, het geloof is een genade die de Heere komt te openbaren op zijn tijd en op zijn wijze. En daarom staat David als de getuige waardoor God aan Israël de overwinning heeft gegeven, staat hij daar voor het aangezicht van koning Saul nadat hij de overwinning heeft behaald. Hoe is het gegaan, dominee? Heel eenvoudig. David had geen zwaard zoals Goliath. David had ook geen spies als een weversboom. David was in de ogen van Goliath zo'n mannetje. En toen die Goliath hem zag naderen, toen heeft hij gevraagd: ben je uitgegaan als tegen een hond? David had niks anders in zijn handen als een herderstaf, meer had hij niet, en een slinger. Maar David trok op in de naam van de Heere der Heerscharen, van de God van Israël, van die God die de overwinning geeft, op zijn tijd en op zijn wijze. En wat voor Goliath ongelofelijk was, en wat voor ons ongelofelijk is, dat is gebeurd. En dat is dat de slinger van David met die 5 stenen uit de beek opgeraafd, in die ene steen die notabene in die slinger terechtgekomen is, moest treffen in het hoofd van deze vijand. En zo diep ingezonken is, dat hij daar als een overwonnen vijand ter aarde gevallen is. En dat hij machteloos is. En daar staat David, boven op die reus. En trekt het zwaard van Goliath uit zijn schede. En slaat hem met 1 slag het hoofd af. Kent u de overwinning die de hemel vandaag nog heeft? En door de genade van deze overwinnaar, die meerdere David, u leert om te betrouwen en uw toevlucht te nemen tot de Heere alleen. En dan is het waar, we zijn overwinnaars, omdat hij de overwinnaar is en geeft zijn volk de zegen. En daar staat hij nu, David. Hij staat in het paleis van de koning. Nee, hij staat waarschijnlijk nog in het leger van Israël. De koning zal nog niet teruggekeerd zijn en tot zijn paleis, maar hij staat er om rekenschap en verantwoording voor deze weg en deze overwinning aan Saul af te leggen. Want dat was de opdrachtgever, die heeft hem notabene nog willen helpen. Die heeft hem zijn uitrusting gegeven. En zijn zwaard gegeven. En die heeft gezegd: David, zo gaat het niet. Je bent onervaren om te strijden. Maar David had geen zwaard van Saul nodig. En David had geen spies van Saul nodig. En David had tot zijn bewaring geen pantser nodig. Zoals deze Filistijn die droeg. Maar David had de bescherming van de Allerhoogste, de Heere, zal voor uw lieden strijden. En gij lieden zult stilstaan, stil zijn. Wat een getuigenis, gemeente. En daarom staat hij daar, het geschiedde nu, als hij geëindigd had tot Saul te spreken, zegt het eerste vers, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. Zonder dat spreken, waarin hij de verantwoording gaat afleggen Hoe dat hij door de genade Gods de overwinning van de Here heeft mogen ontvangen. Gaat er iets gebeuren in de ziel van Jonathan. En dan moet hij die twee personen zien. Wie is Jonathan? Jonathan is de kroonprins. Jonathan wacht als zijn vader Saul straks aan het leven zijn is. En God hem aan het einde van zijn regering brengt. De eerste koning van Israël. Die Israël nou te benen in de linkerhand van de Allerhoogste heeft mogen ontvangen. Want ze wilde wel als alle volkeren zijn. Ze wilde ook een koning hebben. Nou heeft de Heer gezegd, die krijg je. En je zult weten dat je een koning begeerd hebt. Maar je krijgt hem niet in mijn gunst. Je krijgt hem onder de toelating. En je zult weten wat die koning je kost. Want je wil wel eerlijk zijn en meedoen in de glorie van de volkeren die allemaal een koningshuis hebben. En die allemaal willen pronken met hun hoge bezit en koning in aanzien. Nou, ze hebben het geweten. Als ze hun koning kregen. En ze hebben 40 jaar gezucht onder het koningschap van koning Saul. Maar toen heeft de Heer in zijn gunst en genade, heeft hij een koning van eeuwigheid gezocht en gevonden. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden en hem het heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. Ze kregen een andere koning. Een koning die zichzelf niet tot koningschap had opgeworpen, maar die van de Heere gezocht en gevonden is in het huis van Isaïe. En door de heilige olie waarmee Samuel en Zalte tot koning geroepen is. En op Gods tijd tot het koningschap zal komen. En daarom staat hij hier. In het dieptepunt van Israël. Waarin God door de genade van Christus, door de dienst van David, de overwinning behaald. Op de onoverwinnelijke, zoals die was in de ogen van alle Joden en Israëlieten. Zo is David het type van de meerdere David. Van die grote zoon van de hemelse vader. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hij heeft hem overgegeven om ons in en met hem alle dingen te schenken die tot het leven en tot de zaligheid zijn dienende. En daarom horen we van dit wonderlijke getuigenis wat hier onder het spreken van David naar Saul over de overwinning van de Heere tot eer en heerlijkheid van de God van Israël. Dat de ziel van Jonathan, de kroonprins, verbonden wordt aan de ziel van David. Ze hebben elkaar voor die tijd waarschijnlijk niet gekend. Natuurlijk is Jonathan wel een man geweest die bekend was, omdat hij ook in de oorlogen met zijn vader mee heeft gestreden en de overwinningen op de Filistijnen heeft mogen behalen. Maar hier gaat iets gebeuren. En daarom is dat eerste vers is zo'n wonderlijk, het geschieden nu. En luister dan, dan is het niet de geschiedenis die hier wordt beschreven. Het gaat hier over de geschiedenis die als het ware van eeuwigheid in het welbehagen haar openbaring gaat krijgen in het handelen Gods onder Israël in het heerlijke van zijn naam. Als hij geëindigd had tot Saul te spreken. Dus David heeft in alle eenvoudigheid een verslag van de strijd gedaan en van de overwinning. Dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. Wat staat er feitelijk? De ziel van Jonathan. Weet u dat u een ziel hebt? Ouderen? Weten jullie dat, jongens en meisjes? Dat je een ziel hebt, dat is niet je natuurlijke hart hoor. Je ziel is je geest, is je verstand, dat is je wil of je onwil. En wat gebeurt hier? David mag in alle eerlijkheid en oprechtheid de eer geven aan zijn God en koning die hem de overwinning heeft doen behalen op Goliath. En er gebeurt iets wat mensen niet tot stand kunnen brengen. Het is ziel van Jonathan wordt onder dat spreken van David aan zijn ziel verbonden. Je zou kunnen zeggen, die alle twee een eigen ziel hebben en een eigen bestaan hebben, een eigen wil hebben, een eigen toekomst hebben, een eigen bestaan in het verleden, eigen bestaan in het heden, die worden in deze ogenblikken nota bene door de Heilige Geest aan elkaar verbonden. Kent u dat? Hoe zou ik dat kunnen kennen, dominee? Nou, als je in de kerk zit en de Heer laat zijn woord bedienen en dat woord is tot het behoud van jou en uw ziel op weg naar de eeuwigheid en dat de Heer door de dienst van die knecht die die gebruikt als een instrument, net als David, om het woord des Heren te laten verkondigen en in dat woord des Heren de overwinning van de Allerhoogste u komt te ontdekken in het bloed van het Lam tot waarachtige bekering, tot de ondergang van de vader de leugenaar, tot de ondergang van die mensenmoordenaar. En dat u uit de handen van uw oude koning verlost en door de genade van deze koning ingewonnen en overwonnen, wordt verbonden aan de Heer en aan de ziel van zijn knecht, die het instrument is wat God wil gebruiken om uw blinde ogen ervoor te openen dat u een verkeerde koning dient en dat u een verkeerde dienst dient. En dat u geen toekomst hebt als u in die oude dienst en met die oude koning blijft volharden tegen de zielzaligende dienst van deze koning, die Davids koning is. En die Jonathans koning is. Is het gebeurd, zou ik vanmiddag willen vragen. Bent u door de liefde van God in Christus ingewonnen en overwonnen om de wapens van uw godonterend verzet aan de Heere in te leveren. En te zeggen, gij, u, zijt mij te sterk geworden. U hebt mij overwonnen. U hebt mij overmocht. Ik heb de strijd door u en voor u mogen verliezen. Dus wat gebeurde er? Jonathan is geen natuurlijke zoon van Saul geweest in het licht dat hij gehoorzaam was aan de wil van zijn aardse vader. Maar Jonathan was door de genade Gods in Christus ingewonnen om aan de hemelse vader verbonden te zijn. En onder het spreken van David in zijn verantwoording dat God alleen de eer moet krijgen van deze overwinning die hij door de dienst van David aan Israël wilde bereiden, smelt hij die zielen van Jonathan en van David in één. Wat een wonder, hè? Zal het vandaag nog gebeuren, dominee? We leven in een tijd waar veel mensen allerlei oordelen uitspreken. We moeten maar niet oordelen. We kunnen beter bidden als profeteren. En die zeggen, ja, het zijn donkere tijden, dominee. God bekeert geen mensen meer. Wie zegt dat? Heb u die boodschap van de hemel gekregen? Dat God geen mensen meer bekeert. Ik lees in mijn Bijbel iets anders. En dat is dat het welbehagen, dat is de wil van God. Dat de genade van zijn zoon gelukkig voortgaat. En dat hij nog niet klaar is met de vergadering van zijn duur gekochte gemeente. Die hij heeft gekregen met de dure prijs van zijn dierbaar hart en bloed. En dat er nog toegebracht moet worden tot de gemeente die zalig mag worden. En daarom zendt de Heer zijn bruidswerver uit. En dat is de Heilige Geest, maar hij zendt door die bruidswerver zijn knechten uit en hij beveelt zijn knechten te verkondigen het heilig evangelie naar de beschrijving van de Heilige Geest door de dienst van die allerhoogste overwinnaar. Wie is de overwinnaar? Dat is Jezus. Gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Dat die zegen mogen ontvangen. Dat uw ziel door de genade van de verlossende liefde van deze zaligmaker uit uw dienst, uit uw rampzalige dienst, u bevrijden uit de handen van de koning. Van de koning van deze aarde, van die vorst der duisternis. En u gebracht heeft tot zijn wonderbaar en tot zijn heerlijk licht. En dat het waar geworden is wat hier waar werd geworden. En het geschiedde als hij geëindigd had tot Saul te spreken. David gaat zwijgen, want hij heeft gezegd wat hij zeggen moest tot Gods eer. Dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en zijn klederzoom doortrekt. Het baard is het uitgroeisel van het haar op de kin van haar haar. En de klederzoom wil zeggen dat er niemand te schuldig is. En dat er niemand dus te ellendig is om genade in de ogen des Heren te mogen vinden. Want zelfs de klederen van haar Aaron geven getuigenis van die alles overwinnende liefde. En daarom heb ik u vanmorgen het voorbeeld genoemd van die moordenaar aan het kruis. Die 5 voor 12 in zijn leven genade vond in de ogen des Heren. En er komt de vrucht, gemeente. Tweede vers. En Saul nam hem te dien dagen en liet hem niet wederkeren tot zijn vaders huis. Dus David werd door Saul verbonden om te blijven bij de koning tot op de tijd dat hij hem toestemming zou geven om naar zijn vaders huis weder te keren. En dan gaat er wat gebeuren. Jonathan nu en David maakten een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. En Jonathan deed zijn mantel af, die hij aan had, en gaf hem David ook zijn klederen, ja, tot zijn zwaard toe, en zijn boog toe, en tot zijn gordel toe. De kroonprins is door de genade Gods ingewonnen. Dat een ander zijn plaats zal innemen. De plaats der eer onder Israël. Om het koningschap van de hemel ingesteld. Door de koning der koningen in ere en in heerlijkheid gebleven. Om dat koningschap te ontdekken. Niet uit het huis van Saul. Maar uit het huis van Isaï. Ik toch heb mijn koning gezalfd. Over Sion, de berg van mijn heiligheid. En als het over de overgave gaat, de zalige overgave, daar Jonathan geeft alles wat hij nodig had om in dat troonprins bestaan zijn heerlijkheid voor de ogen van mensen op te houden. Hij heeft de taal van de Allerhoogste verstaan. Deze man die deze overwinning behaald heeft, is alleen de zegen van de hemel beschoren om als de plaatsvervanger en de plaatsbekleder een type te zijn van die meerdere Davidszoon, Jezus Christus, en die gekruisigd. Jonathan gaf veel. Als je je koningsleed uitdoet, en je gaat je koningsleed aan David geven. Als je je zwaard en je staf, als het ware, gaat overdragen. De grote koning der koningen gaf veel meer. Die deed zijn koninklijke heerlijkheid, heeft hij afgelegd voor de tijd. Dat hij als een dienstknecht, als de koning der koningen, in het vlees op de aarde geopenbaard is. En zijn weg wilde gaan. Van de kribbe naar het kruis. Jezus gaf alles. Jezus gaf zijn leven tot een rantsoen voor velen. Om het aan diegenen in het leven te schenken. Omdat ze het leven behouden zouden worden. Die wankelen ter doding en die hun zielen in het leven niets kunnen houden. Daar gaan we op letten. Onze derde gedachte, maar we zingen eerst uit Psalm 26 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Hij die vol ijdelheid een spoorloos leven leidt, wordt met mijn vriendschap niet vereerd. En huichelaars die hun vlekken schijnheiliglijk bedekken, zijn van mijn omgang vergeweerd. Mijn hart verfoeit en haat de werkers van het kwaad, bij wie ik mij de voet niet zet. Ik zit bij geen godlozen, ontwijk de plaats der bozen, zo word ik niet door hem besmet. 26, 4 en 5. Jonathan nu en David maakten een verbond, terwijl hij hem, dus Jonathan, lief had als zijn ziel. Onze derde gedachte, een heerlijke gemeenschap. Een gemeenschap die gestoeld is op de eenzijdige liefde van die meerdere Jonathan, die zich in zijn volledige overgave om in de plaats van zijn schuldige bruid op de aarde weg te vernederen tot de dood. Ja, de dood des Christus, en die daarvoor de strijd alleen is aangegaan. Er was niemand die de pers kon treden. Dan hij alleen. En God heeft hulp besteld bij deze held die hij van eeuwigheid heeft gezocht en gevonden, en die in het verbonden genade ja gezegd heeft op al de eisen die de Vader aan hem onschuldig, maar beladen en over en beladen met de zondeschuld van zijn uitverkoren bruid. Hij moest gaan betalen wat hij niet schuldig was. En dat heeft hij gedaan, volmaakt. Hij heeft de zegen behaald. Hoe weten we dat? Hebben we dat mogen gedenken? De Pasen. Dat Jezus van de dood niet gehouden kon worden. En de dood, de oorzaak van de dood heeft verzoend. De schuld heeft voldaan. De dood heeft gedood, de overwinning heeft behaald. En dat het graf herrezen is en opgestaan is uit de doden. En de roepstem van Pasen over deze dode wereld gegaan is. Jezus leeft. En regeert. Over de gehele wereld. Het is in discipelen van overtuigd voordat hij heen gevaren is. En gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel. En op de aarde, die macht had hij al als God, maar die macht heeft hij gekregen als het hoofd van zijn gemeente. Door hem regeren de koningen en stellen de vorsten gerechtigheid. En door hem behaalde David alleen de overwinning op Goliath en op de Filistijnen. En Jezus is de overwinnaar in de strijd en geeft vandaag zijn volk de zegen, de vloek verdient, de hel je waardig gemaakt, als de smarten verdient, en dan de zegen te mogen ontvangen. Dat heeft Jezus betoond door zich, als het ware, de heerlijkheid van zijn koningschap en zijn heerschappij in de hemel, de hemelen op de aarde te gaan bedekken. Hoe heeft hij die bedekt? In de gestalte van een dienstknecht. Dat wil zeggen, in de gestalte van een slaaf. Hij is de slaaf van de Vader geworden, in de goede zin en de betekenis van het woord. Dat was zijn spijze, het te doen de wil van zijn hemelse Vader. En daarom kon met Pasen gezegd worden, Jezus is de overwinnaar. En geeft zijn volk de zegen, en die zegen, die gaat hij niet meenemen naar de hemel, maar hij gaat zo onder zijn hemelvaart, uit zijn doorboorde middelaarshanden gaat hij zo ontdekken, dat ze blijft op de gemeente Gods op de aarde. En die zegen is die u geschonken? Is die jou geschonken? Ben je door de verlossing van deze koning uit de rampzalige dienst van de duivel verlost? En heeft de duivel het niet meer voor het zeggen in je leven? En heeft de heerschappij van de zonde niet voor het zeggen? Heeft de Heer het voor het zeggen? En is het waar geworden wat je uit die 26e psalm, als de overwinningspsalm van die koning, het mogen meezingen en mee mogen beleven, dat de goddeloosheid en de zedeloosheid het niet meer voor het zeggen heeft, maar dat de Heer regeert en je leven leidt in het spoor van zijn gerechtigheid? Dat is in die twee. In die rails van die twee woorden. God spreekt met twee woorden. Denk maar aan de verdeling van de 10 woorden. de eerste tafel van de wet en de tweede tafel van de wet. De eerste gaat over God en zijn geboden, hem lief te hebben boven alles, omdat hij ons lief heeft gehad en daarom getrokken heeft met koorden van goed en tierenheid. En die tweede tafel en je naaste als jezelf. We zijn vanmorgen begonnen, gemeente, om u iets te laten zien wat er in die paaszaal in Jeruzalem gebeurde. Waar hij die zich vernederde en in de gestalte van die dienstknecht, zelfs tot de slavenarbeid, die slaven verrichtten aan de voeten van de gasten die in de oosterse woningen waren, om die te wassen en te reinigen. Nou, Jezus boog zich neder en heeft gezegd, zo zijt gij schuldig elkanders voeten te wassen. Nou, hier wordt de ziel van Jonathan, door de genade van zijn God in koning, overgebogen om de aardse glans van het aardse koningschap voor de winst van de eeuwige glorie van koning Jezus af te staan aan David. Hoe zou je het vinden? Hoe je maar eenvoudig gaan toepassen. Onze kroonprins Willem-Alexander heeft 5 jaar geleden heeft hij de kroon aanvaard en de verantwoordelijkheid voor de koningschap overgenomen. Nadat hij als die kroonprins even opzij gezet werd, een van zijn broers bij wijze van spreken, of iemand uit een ander koninghuis. Zo zet de hemel, zet de koningen aan en af. Maar de Heere regeert en de Heere laat zijn volk niet onder de smatende verachting waarmee zij de Heere versmaat en veracht hebben en hem vergeten hebben dagen zonder getal en geen acht hebben gegeven op de uitnodigingen en geen acht gaven op de bestraffingen en de vermaningen en de verplichtingen en geen acht hebben gegeven op zulk een uitnemende zaligheid die in deze koning alleen te vinden is. En daarom gaat die jas van Jonathan uit. Die koningsjas. Kent u die hemelse ontkleding? Dat u uw vermeende koningschap bent kwijtgeraakt. En dat ten diepste in je ziel de hemel is gaan arbeiden. Om je van de hoogte, van de zelfverheffing, waar je God naar kroon en troon staat, te komen in de diepte van de zelfvernedering voor Gods aangezicht. En er je staf in te gaan leveren. En je wapens in te leveren. En overwonnen door de genade van deze koning der koningen. Notabene door de uitnemende liefde waarmee hij vijanden heeft lief gehad om ze tot onderdanen van God te maken. Dat heeft bloed gekost. Dat heeft hem zijn bloed gekost. Daar heeft hij zijn leven voor aangenomen. Daar heeft hij zijn leven voor afgelegd. Om het goddelijke pardon in uw leven te doen horen. Dat hij uit genade uw zonde en uw overtredingen wil uitdelgen. Tot zijn eer en tot het eeuwige welzijn van uw zielen. Op weg naar de eeuwigheid is uw ziel zo aan de ziel van deze koning verbonden. Door de dienst van David hier. Door de genade die God aan Jonathan kwam te bewijzen. En dat hij zo uw wapens van uw heerlijkheid mogen inleveren. En dat hij zo de minste gemaakt. Om als de geringste. In die dit mogelijk was. Uw leven. Nog een korte tijd. In de dienst. Des Heren te mogen besteden. Is geen aanklacht, gemeente. Als het zendingsdeputaatschap advertenties moet zetten om voor zendingswerkers mensen te zoeken en te vinden, is dat geen aanklacht? Is uw hart niet gewillig en bereid, in jouw hart, nadat je je studie hebt volbracht, je leven door de genade van die God en koning in zijn dienst, tot zijn eer, te mogen besteden. Daar heeft een dichter van gezongen, neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Daar ging het David om. En u, waar gaat het u om? Waar gaat het jou om? Wat zoek ik en waar jaag ik naar? Ik jaag ernaar, zegt Paulus, waartoe ik van Christus, Jezus, gegrepen ben. Ik heb het niet zelf gepakt, maar de hemel heeft me gearresteerd en me gevangen gelegd om te vragen naar de wil van die gehate koning, die ik niet moest, maar die door zijn genade voor mijn zonde zich aan het hout heeft laten nagelen, om mijn zondeschuld uit te delken en de genade te verwerven om mij van een vijand een vriend te maken. Hij is het. Daar zijn we vanmiddag mee begonnen. Uit die 130e psalm. Die ons zijn vriendschap biedt. En volk van God. Hij is als een volk. Die het eindeloos kastijden. Nog eeuwiglijk uw gramschap hen doet lijden. Hij is het. Die u opnieuw telkens weer zijn vriendschap biedt. En wat een wonder. Dat de hemel uit genade de getrouwe is. Omdat volbrachte werk in u niet alleen te beginnen, maar ook te voleindigen. Want de geest des vaders die in u woont en die de heilige en de eeuwige liefde van de vader komt heerlijk te maken in de harten van des konings vijanden en die u in alle waarheid zal leiden, die het uit het zijne zal nemen en in u zal verkondigen, die zal u brengen tot de fonteinen van de eeuwige wateren. En die zal u doen delen in dat heerlijkste genot, wat de kerk hier op de aarde in beginsel en straks eeuwig zal mogen proeven en smaken. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk, goed en zoet heden. Zo gij mijn stem dan heden hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Amen. U gaf het ons, Heere, dat we vanmiddag hebben mogen luisteren, dat die zielen die door de zonde gescheiden zijn van u en van elkaar, aan u en aan uw dienst en aan de inzettingen en de rechten van uw mond komt te verbinden. Wat bent u toch een wonderdoend wezen, die uw wonderen van genade en van ontferming laat verkondigen en aan laat prijzen in het midden van de gemeente. En die David en anderen hebben doen uitzingen, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Daar heb ik nooit geen spijt van gekregen. Dat u anderen al de rechten van uw mond met lust laat vertellen en hem vlijtig onderwijzen. Bewaar ons ook in de weg die we zijn ingegaan. Wilt u ons behoeden en beveiligen en beschutten in het verdere van de dag, in de avond en de nacht die voor ons ligt. Omtuin ons leven. Wilt u over alles wat heerlijk is een beschutting zijn. Wilt u ons verlossen van het boze en brengen tot het goede en leiden in het spoor van uw gerechtigheid. Om uw heilige naams wil, opdat die verhoogd zal mogen worden. Omtuin ons leven en leid ons in het spoor van uw gerechtigheid. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot van ons samen zijn uit Psalm 119 en daarvan het 32e vers. Psalm 119 vers 32, u bent een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O Heer, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Gij doet op aard aan alle schetsende wel, ook wierd ik in uw wetten onderwezen. 119 vers 32. Thank you. vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Zegen.